wat superleuk dat je er bent. Leuk dat je luistert via Spotify of dat je kijkt via YouTube. Ik heb vandaag weer een gast en dat is Kim van Bering.
Hi!
Ja, en er zijn zoveel dingen die ik jou zou willen vragen. Ik ga je heel kort een soort van voorstellen.
Spannend, leuk!
Want je hebt al heel veel gedaan. We zitten hier momenteel in jouw coworkspace.
Klopt.
In Alkmaar. In Alkmaar. Super gaaf. Die heb je helemaal zelf heb je verbouwd. En er zitten nu een aantal meiden die zitten hier nu samen met jou te werken.
Ja, klopt. Yes.
Je hebt een boek geschreven.
Ja, een reisboek.
En dan heb ik het echt over een fysiek boek.
Ja, super klopt. Geen e-boek.
Nee. Ja, dus daar wil ik ook nog heel veel dingen over vragen. Maar daarnaast, je bent ook moeder.
Ja.
Dus nou ja, hoe je dat allemaal combineert en zo. Je geeft 1-op-1 coaching. Nou, je bent echt van alles actief op Instagram.
Ja, ook nog.
Dus dat is een beetje in een notendop wat ik van jou weet.
Yes.
Klopt het een beetje?
Ja, nee, je bent heel lekker op weg, denk ik. Soms denk ik, waar begin ik met mezelf voorstellen of vertellen? Omdat ik bijna elke week zeg maar weer iets nieuws doe of iets anders doe. Ik denk dat je het meeste wel hebt getackled, inderdaad. De coworkspace, Instagram, moederschap, 1-op-1 coaching. Ik ben nog content manager voor een aantal vaste opdrachtgevers.
Ja.
Dus ik heb wel in die zin een beetje de zekerheid als ondernemer dat ik toch wel een paar vaste klanten heb en dus een beetje vast inkomen. Dan zijn we er wel, denk ik.
Ja. Waar zullen we gaan beginnen? Want het is inderdaad een heleboel. Wat was er van dit alles? Wat was er het allereerste?
Het allereerste was, ik denk, mijn Instagram-account. Ja. Dat heb ik ooit opgestart. Terwijl ik al in loondienst werkte, ik denk een jaartje of 7-8 geleden, toen had ik een niet zo hele spannende baan. En toen dacht ik, laat ik eens kijken of ik die code van het Instagram een beetje kan kraken. Klinkt heel stom, maar ik was gewoon heel benieuwd van hoe werkt dat nou en hoe groeien influencers. Hoe werkt dat eigenlijk? Het was meer een beetje een soort experiment.
Ja.
Ik had toen nog heel veel reisfoto's van reizen naar Bali, Brazilië, Costa Rica. Ik had nog wel een voorraadje mooie foto's.
Ja.
En toen dacht ik, wat als ik reizen als niche kies op Instagram? En dan eens ga kijken, ga proberen van, kan ik dan groeien? Kan ik nog meer mensen inspireren dan die 300 vrienden die mij nu volgen?
Want die vrienden van jou, hadden die dan al eens een keer tegen jou gezegd van, misschien moet je hier iets mee gaan doen met het reizen, zeg maar?
Nee, totaal niet. Nee, soms denk ik, waar is dit begonnen? Ik denk dat ik toch een aantal grotere creators volgde en dan een beetje gebiologeerd was door de hashtags. Van hoe werkt dat dan en wat zet ik er dan bij? En daar ben ik me toen een beetje in gaan verdiepen. Dus dat werd toen een beetje mijn sport, gewoon eens om te kijken van, kan ik een foto van Costa Rica delen en dan, nieuwe volgers erbij krijgen? Hoe zit dat spelletje? Nou, dat lukte toen eigenlijk best wel aardig. Ik groeide toen volgens mij best wel snel, eerst naar 1000, toen 2000, toen redelijk snel 5000.
Ja.
En toen dacht ik, dit is leuk, dit gaat goed. Dus werd ik 's ochtends wakker en dan waren er toch allemaal nieuwe mensen bij, die ik niet kende. Dat ik dacht, gaaf, hoe komen die dan op mijn account terecht? Dat vond ik dan heel leuk en grappig. En gewoon tof om te zien hoe dat dus werkte. Ja, en toen groeide dat langzaam steeds iets groter. Toen was ik op een gegeven moment op vakantie op Sri Lanka. En toen is één foto best wel viral gegaan.
Oh, welke was? Kun je nog herinneren welke
dat was? Ja, ik kan zeker nog herinneren welke dat was. Ja, daar sta ik tegen een soort, bijna een beetje zo'n soort kunstwerk als dit. Het was een soort muur met een schildering van een pauw. En daar stond ik precies in het midden. En er stond echt een hele cliché tekst bij, weet ik ook nog. Windy hair, don't care. Dus ik wapperde zo door mijn haar. En toen werd ik die ochtend daarna wakker. En toen had hij echt iets van 4000 likes. En hij was volgens mij echt 500 keer opgeslagen of zo. En toen dacht ik, toen was ik volgens mij voor het eerst op die ontdekpagina beland.
Ja, wat gaaf zeg. Want allemaal mensen die dachten van, ik wil ook bij die spot een foto maken.
Dat begon toen allemaal een beetje zo op zijn plek te vallen. Dat ik dacht, grappig. Mensen slaan dit dus echt op. Omdat ze dus ook naar deze plek willen of deze foto willen maken.
Dus dat liep toen een beetje uit de hand. Toen had je een beetje de code gekraakt.
Dat voelde een beetje zo. Ja, dat voelde een beetje zo. En toen kwam corona, ik denk 2 jaar later. Ja, en toen viel dat reizen een beetje in het niets.
Hoe was dat voor jou? Want als ik het zo hoor, reizen, dat zit echt in je bloed eigenlijk.
Zeker, ja.
Dus als het dan ineens een soort van verboden wordt, hoe voelde dat voor jou? Had je reizen op de planning staan al?
Ja, heel veel. Ja, ik had echt wel veel plannen. Ik schrijf ook voor een reisblog, dat ben ik nog vergeten te vertellen. Dus dat kon ik mooi combineren. Dus dan schreef ik reisblogs en lekker foto's maken. En Instagrammen. Ja, dat viel weg. Maar dat bood ook wel weer nieuwe kansen. We zaten gewoon allemaal thuis in Nederland. Dus ik heb wel wat tripjes in Nederland gedaan. Maar dat was een beetje de tijd dat op Insta mijn profiel overschakelde van alleen maar reiscontent naar ik ben Kim en ik deel nu iets meer over mijn leven. Want ik reis nu niet meer elke maand of elke twee maanden. Ik kan niet alleen maar delen over reizen, want dat doe ik niet meer.
Ja.
Ja, en dat bood dus allemaal nieuwe kansen, waaronder deze coworkspace onder andere.
Ja,
ja. Ja, we hadden ineens tijd over. Toen ben ik met twee compagnons Kate gestart, deze coworkspace.
Ja.
Omdat ik in die tijd werkte ik nog half in loondienst en half voor mezelf al. Ik schreef voor de Libelle onder andere, part-time erbij als freelancer. En ik hing een beetje tussen het, ga ik mijn baan opzeggen, ja of nee. Ik durfde niet helemaal, ik had toch 24 uur in loondienst, toch een beetje zekerheid.
Ja, precies.
En helemaal in coronatijd. Maar ja, omdat alles wegviel, sport, hobby's, verjaardagen, feestjes, had ik ineens ook nog heel veel tijd over.
Ja.
Dus toen kwam deze coworkspace op ons pad met twee vriendinnen, twee compagnons.
Ja.
Dus toen zijn we dit helemaal gaan opbouwen en gaan opstarten. Ja. En in die tijd heb ik dus toen ook mijn baan opgezegd.
Jeetje, wacht.
Nou, dat viel allemaal een beetje samen. Het is heel veel.
Zoveel dingen inderdaad. Ja. Want ik hoor, tussendoor zijn er alweer dingen die ik dan weer zou willen weten.
Ja, vertel, vraag.
Zo'n coworkspace. Nou, ik kwam op je pad, zeg je. Mm-hmm. Maar wat kan ik me daar dan bij voorstellen? Hoe ging dat moment?
Met mijn vriendin Lianne wandelde ik heel vaak in coronatijd hier door de stad. Wij wonen in Alkmaar allebei. En dan wandelden we zo door de binnenstad en dan zagen we allemaal leuke pandjes. En dan zeiden we tegen elkaar, oh, hoe leuk zou het zijn als we ooit zo'n pandje kunnen huren of hebben. Of een eigen kantoor kunnen oprichten. Leuk, met allemaal mede ondernemende meiden, vrijdagmiddagborrels, weet je wel. Dat plaatje zat een beetje in ons hoofd. En dat bleef een beetje bij dromen en leuk, leuk, leuk. Maar dat gaan we toch nooit doen. Want ja, waar begin je dan? Nou, dat ken je vast, zeg maar. Ja. Je hebt een plan en dan denk je al leuk. Maar die drempel om dan iets te gaan doen, die leek zo hoog. Hoe gaan wij ooit met z'n tweeën naast een huis met een hypotheek ook nog een pandje huren?
Mm-hmm.
Moeten daar mensen in? En nou, dat was allemaal heel spannend. Maar het liet ons toch niet helemaal los. En we tennissen veel. En toen, ja, op een gegeven moment tijdens een tenniswedstrijd, of na een tenniswedstrijd eigenlijk, raakten we met Ellen aan de praat. Ellen is onze derde compagnon.
Ja.
Ja, en toen kwam op de een of andere manier kwam die coworkspace dus ter sprake. We waren lekker aan het kletsen van wat doe jij en leuk. En we hebben nog een wild plan, en dat is een coworkspace. En toen zei zij, nou wat tof, ik weet in Alkmaar misschien nog wel een pandje.
Ja.
En dan wil ik wel misschien jullie derde compagnon zijn. En zullen we het dan met z'n drieën doen? Nou, dat was allemaal heel spannend. Ja. Dat hebben we echt de weken, ik denk maanden trouwens, met elkaar vergaderd. En van een naam naar een branding. Naar een, hoe gaan we dat dan doen? En wat wordt onze marketingstrategie? En, en toen na een paar maanden zei Ellen, Oké, maar meiden, we zijn nu alleen maar aan het brainstormen.
Ja.
Gaan we het doen of gaan we het niet doen? Ja. Want dan komt er een moment, dan moeten we geld op een rekening gaan zetten.
Ja.
En dan gaan we ervoor.
Ja.
Maar dan moeten we wel gaan investeren.
Doodeng.
En we moeten de knoop doorhakken.
Ja.
En we zeggen ook altijd met z'n drieën tegen elkaar, maar dat zeggen Lianne en ik ook nog wel eens tegen elkaar, van nou, zonder Ellen hadden wij het nooit gedaan. Echt nooit.
Zo dus grappig dat je elkaar met tennis dan heel toevallig een soort van spreekt. En dat dit er dan toch uitkomt. Hè?
Ja, alsof het een beetje zo moest zijn of zo.
Geloof je daarin?
Ja, ergens wel. Nou, toen heb ik wel geleerd of bedacht dat je dus echt moet uitspreken als je iets wil. Want dat er dus altijd mensen om je heen zijn die of weer iets weten, of iemand kennen, of je kunnen helpen, of een plan hebben om het nog beter te maken. Ellen zei toen, nou, hakken we de knoop door en gaan we het doen of niet? Dan chef ik die verbouwing.
Ja.
Want ja, het pandje waar we in zitten, nu is het heel mooi, maar het was echt een soort opslagloods. Dus de vloer waren bruine tegels, de muren was een soort, ja, wat was het? Bakstenen. Ja, het was echt gewoon een hok.
Ja.
Het was hele plannen gemaakt wat er dan met het interieur ging gebeuren. We zouden een gietvloer en mooi gestukte muren. En nou ja, de ramen waren helemaal afgebladderd. Dus we hebben dagenlang met zo'n verfbrandertje de verf van de kozijnen gebrand. Geschuurd. We hebben zelf alles geschilderd. Het hele pand.
Ja.
Met hulp van vrienden en familie.
En dat was dus allemaal tijdens corona.
Allemaal tijdens corona, ja. Dus dat was wel heel spannend. Want we dachten ook van, ja, wordt het ooit beter? Want als we open gaan, dan is het wel de bedoeling dat er mensen mogen zitten.
Ja, precies.
En niet dat we straks open gaan en dat er niks mag of kan.
Ja.
Maar gelukkig vielen we toen een beetje binnen alle regels. Want we hebben grote bureaus, dus je kon 1,5 meter afstand houden. We zouden dan niet met z'n allen gaan lunchen, maar dat zou iedereen dan gewoon aan zijn bureau doen. Nou ja, we hebben toen dus geld in de pot gegooid, een keuken laten installeren, bureaus gekocht, stoelen gekocht, schermen, spullen. Nou ja, alles wat er nodig is voor het inventaris om een coworkspace te draaien. Mm-hmm. En toen op de allereerste dag zaten er al, ik denk toch wel iets van, nou, hadden we denk ik 5 leden of zo.
Oh, wat gaaf.
Dus er waren al mensen die zich hadden aangemeld voordat we open waren. Dat was echt heel tof.
Bizar, hè? Ja,
ja, en daar hielp denk ik mijn Instagram ook wel echt mee.
Ja.
Want ik had denk toen 2 jaar geleden 10.000-11.000 volgers ongeveer. En toch ook best wel veel meiden, dames, mensen uit de buurt.
Ja.
Dus die volgden dat allemaal op de voet. Want in coronatijd ging ik daar dus ook over delen.
Ja.
Als ik niet meer kon reizen, dan nou ja, toen heb ik dus veel over de coworkspace gedeeld. En over dat hele proces. En hoe we hier elke dag in ons kloffie aan het klussen waren. Ja. Dus ja, op de eerste dag waren er gewoon al mensen die hier lid waren. Dat was wel echt heel tof. En nu zijn we 2 jaar verder.
Ja, ja.
En nu zit jij hier.
Ja, en hoe ziet het er nu dan precies uit? Want eigenlijk het hele concept coworkspace, dat is voor mij nog best wel nieuw. Want hoe werkt dat dan precies? Wat is dan voor jullie daarin het verdienmodel, zeg maar?
Nou, wij verdienen omdat mensen hier lid worden. We hebben momenteel uit mijn hoofd rond de 25 actieve leden. Als je lid wordt, kun je kiezen voor een vaste werkdag in de week. Of 2 of 3 of zelfs 5. Maar ons meest fanatieke lid zit hier 3 dagen in de week. Dat is gewoon abonnementsprijs. Dus alsof je lid bent van de sportschool, zeg maar. Ben je nu lid van Kate, de coworkspace. En op vaste dagen hebben we dan een bureau voor jou gereserveerd. Dus stel jij zou hier werken op maandag en op vrijdag. Dan hebben we een rooster. Mm-hmm. We hebben 8 bureaus. En dan op maandag en op vrijdag heb jij een van die bureaus.
Ja.
En dan hebben we nog best wel wat leden. Ik denk, nou ja, zeker 10 plus met een strippenkaart.
Ja.
En die kopen een soort 10-rittenkaart. Dus alsof je bij een ijssalon 10 bollen koopt, zeg maar. En dan kan je elke keer als je komt, teken je er eentje af.
Ja.
Dus die kopen in ene 10 werkdagen. En die zijn dan verspreid over het jaar flexibel in te zetten.
Oh, zo. Dus, oh ja, wat leuk. En dan moeten ze wel overleggen of het dan vrij is.
Ja, dan kun je online in het rooster zien of er plek is.
Oh ja.
We houden altijd sowieso 1-2 plekken vrij voor mensen met een strippenkaart dus. En dat gaat eigenlijk al 2 jaar heel erg goed.
Ja, wat gaaf. En wat is voor de meeste mensen de reden dat ze in plaats vanuit bijvoorbeeld, ik noem maar wat, huis, dat ze hier dan komen werken?
Nou, ik denk het grootste stukje is collegialiteit. Je komt iets halen bij de anderen, iedereen heeft kennis en een apart vakgebied. En je hebt iets aan elkaar en je neemt ook weer een stukje kennis zelf mee.
Ja.
Dus we hebben best wel wat fotografen, 3 geloof ik. Interieurontwerpers, marketeers, content creators. We hebben een doula gehad, we hebben een historicus. We hebben echt
heel
van alles.
Heel uiteenlopend inderdaad, leuk.
Maar uiteindelijk in die end is eigenlijk iedereen ondernemer. En dat maakt het zo leuk, dat je met elkaar luncht en dat je opgooit van, joh, zouden jullie me even kunnen helpen met de insteek van dit op mijn website? Of deze post, of hoe kan ik mijn salesstrategie aanpakken? En dan zit er weer een salescoach die daar weer kan helpen. En zo zie je dat de salescoach helpt de tekstschrijver weer. De tekstschrijver schrijft weer teksten voor de salescoach.
Ja, ja.
Dan heb je weer iemand die doet de branding, dus die bouwt de websites voor iedereen hier.
Ja.
En zo heeft iedereen iets aan elkaar.
Ja, het voelt echt een beetje als een soort community, dat je elkaar kan helpen ermee.
Ja, en hebben we nog 1 keer in de maand proberen we een meet and eat te organiseren.
Oh, wat leuk.
Ja. Nou, trouwens, eens in de maand, we hebben ooit eens in de maand gehad, maar dat was best pittig. Nu is het eens in de 2-3 maanden. 2 maanden geleden was hier de City Run in Alkmaar. Dan kopen we kaarten. En iedereen die wil, die kan dan namens Team Kate meerennen. En dan is borreltje naderhand is bijvoorbeeld van ons. Dus dat trakteren wij dan.
Oh, ja.
Maar we hebben ook wel eens dat we een leuke spreker hier uitnodigen op een avond. En die dan komt presenteren over hoe staat het met je ambities? Waar wil je volgend jaar zijn?
Ja.
Laten we een plan maken. Ja, dan kan je inschrijven.
Oh, wat en is dat dan ook voor mensen van buitenaf nog?
Nee, nog niet.
Okay.
Dat willen we misschien ooit wel gaan doen. Maar het pandje is gewoon best wel klein. Dus we hebben per dag 8 werkplekken en we hebben dan deze kamer waar wij nu zitten.
Mm-hmm.
Maar we hebben wel de ambitie om over een tijdje iets van een event te organiseren. Maar dan niet hier in dit pand, maar dan ergens anders.
Ja.
Dus echt een soort voor ambitieuze Alkmaarders en alles daaromheen.
Oh, wat
echt
gaaf.
Een toffe, soort netwerkavond.
Nou, maar dan zonder.
Ja, doe ik. Maar dan zonder dat netwerken dat je echt zo, hoi, ik ben Kim en ik doe dit. Of gewoon leuk, lekker laagdrempelig. Misschien met wat sprekers die weet je wel, een toffe workshop geven of zo. Dus daar liggen nog wel plannen.
Ja, precies. Nou, super tof. En hoe vaak zit je hier zelf?
Ja, best wel vaak. Ik denk bijna 3 dagen in de week.
Ja.
Beetje afhankelijk van of ik voor klanten bijvoorbeeld op pad moet of nou ja, meer achter mijn computer kan doen. Maar ik zat hier gisteren, ik zit hier vandaag, ik zit hier op vrijdag. Dus ja ik zit wel bijna altijd als ik werk.
Ja.
Dan zit ik niet thuis of in een koffietentje, maar dan zit ik wel echt hier.
Ja, precies. Ja. Ah, super gaaf. Nou, laten we even helemaal teruggaan naar de tijdlijn, zeg maar. Want nou, toen kwam dit dus op je pad. Wat kwam er daarna nog meer?
Ik moet even de tijdlijn voor mezelf scherp krijgen, want ik doe soms zoveel dingen door elkaar dat ik het zelf niet meer weet.
Ja.
Ik had mijn baan opgezegd, we waren hier bijna klaar.
Oh, stop. Je had je baan opgezegd. Je zegt het echt even, ik had mijn baan opgezegd.
Nee, daar ging maar heel lang wikken en wegen aan vooraf.
Hoe ging dat voor jou en hoe heb je uiteindelijk toch die knoop kunnen doorhakken?
Daar moet ik even helemaal terug naar, ik denk een jaar of 5 al geleden. Toen had ik gesolliciteerd bij een hele leuke baan hier in de stad als content manager voor de city marketing van Alkmaar. Dus gewoon een soort content maker voor je eigen stad. Alkmaar heeft een magazine, heeft een hele leuke website, Facebookpagina, Insta, TikTok, van alles en nog wat. En ik mocht dat dan allemaal managen. En dat was een functie voor 24 uur. Mm-hmm. Toen dacht ik dat ik daarop solliciteerde. Toen was ik denk ik 4,25. Toen dacht ik, dat is perfect. Want dan heb ik 3 dagen in de week een baan in loondienst. En dan heb ik daarnaast nog 2 dagen in de week om een beetje te kijken, wat kan ik daarnaast nog doen, wat wil ik. Ik had toen al wel een beetje die ondernemersgeest, maar ik durfde het niet zo goed.
Ja.
En ik had ook, ik weet niet of je dat herkent, ik had de mensen ook niet echt om me heen. Ik had niet echt veel ondernemende mensen om me heen.
Same. En dan dus is het echt lastig, want als je dan om advies vraagt, dan krijg je eigenlijk vaak toch een soort van verkeerd advies.
Ja.
Omdat zij niet die ondernemersspirit hebben.
Nee. En bijvoorbeeld mijn ouders zijn geen ondernemers. Mijn vriend is geen ondernemer. Van mijn vriendinnen is of was toen niemand ondernemer. Dus dan ben je een beetje aan het peilen. En er is niks mis mee. Maar iedereen heeft wel gewoon die zekerheid en die vastigheid. En die 2, 3, 4, 5 dagen in de week een vaste baan en het vaste riedeltje. En dat trok mij gewoon nooit zo. En dat kwam vooral doordat ik op een gegeven moment merkte dat ik niet altijd even productief was. Dus als ik dan bijvoorbeeld om 9 uur of om 8 uur op een kantoor moest zitten, dan moest ik vaak echt nog opstarten. Of dan dacht ik, wat doe ik hier? Ik lag vannacht vet laat in mijn bed. Laat mij dan even iets later beginnen.
Ja.
En dan werk ik wel weer langer door. Of dan ben ik 3 keer zo productief. Of neem ik 2 koffie en bam, 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 dan gaan we ervoor.
Ja.
Maar dat begreep ik nooit helemaal. Maar ik voelde me daar altijd best wel een beetje alleen in. En ik luisterde toen wel podcasts al, geloof ik. Of ik volgde een aantal meiden op Instagram die een beetje dat digital nomad leven hadden.
Ja, ja, ja.
En omdat ik zo graag reisde, dacht ik, ach ja, dat wil ik ook. Ik wil niet 25 vakantiedagen. Ik wil er misschien wel 40 of 50 of 60.
Ja.
Als ik het maar zelf kan indelen. En ik was er heilig van overtuigd, ik kan wel mijn werk leveren. Maar dan moet je me niet opleggen hoe laat ik ergens moet zitten en hoe laat ik weer weg mag en hoe laat ik moet lunchen. En zeg maar, al die regeltjes, daar kon ik steeds slechter tegen. Dus die parttime baan, die leek toen hartstikke leuk. Was het ook. Echt een geweldige tijd gehad. En daarnaast kon ik dan een beetje proeven, een beetje ruiken aan het freelance leven. Dus naast mijn baan in loondienst schreef ik toen voor de Libelle. 2 dagen. Was ook heel leuk. Maar dat was ook, dat waren ook gewoon vaste tijden. Dus daar checkte je 7:30 ochtends in of 9 uur of 2:30 smiddags. En dan had je een dienst van 8 uur.
Oh, ja.
Dus dat leek een beetje van, wow, kijk, mij ondernemen. Maar het was eigenlijk gewoon, je bent zzp'er en je krijgt betaald voor een dienst die je draait.
Ja.
En die uren werk je gewoon. En of André Hazes nou groot in het nieuws is of dat er misschien niks gebeurt. Ja, je moet toch, je moet er gewoon zitten en schrijven eigenlijk.
Mm-hmm.
Wat heel leuk is. Maar ook
het
daar
gaf jou niet de vrijheid waar je naar op zoek
nee,
was.
Nee, daar zat ook niet echt heel veel vrijheid inderdaad. Want als je dan bijvoorbeeld een weekenddienst had, dan was je de enige die werkte op een dag of op een ochtend. Ja, dan werd ik al onrustig als ik bijvoorbeeld eventjes snel een boodschap wilde doen of een broodje wilde halen. Omdat ik dan de hele tijd dacht, chips, straks gebeurt er wat, er is wereldnieuws en dan loop ik in de Jumbo. Dat is niet heel handig. Dus dan zat ik toch eigenlijk wel echt 8 uur een beetje aan mijn laptop gekluisterd.
Oh, ja.
Dus die combinatie ging heel lang goed, vond ik ook heel erg leuk. Tot ik ook daar op een gegeven moment dacht, na 3, 4 jaar, ja, oké, nu zit ik dus weer een beetje in mijn eigen gouden kooitje.
Ja.
Gouden kooitje. Ik heb het prima voor mekaar. Ik heb een leuk inkomen. Ik kan veel doen wat ik wil, want ik kon alles wel zo tackelen. Die baan had, die bood me best wel wat vrijheid. Dus ik kon best wel af en toe wat meer werken en dan weer wat minder. Of dan voor Libellen werken en dan weer een paar weken niet. Maar toch zat ik aan te veel dingen vast voor mijn gevoel. Dus toch dacht ik na een paar jaar, nee, ik wil nergens meer aan vastzitten. Ik wil gewoon echt helemaal een vrije vogel zijn. Ja, en toen dacht ik, ik denk wel dat ik het red. Ik denk wel dat het goed komt. En ik denk wel dat als ik mijn baan in loondienst opzeg en bijvoorbeeld nog wel weer Libellen aanhoud, dat ik daarnaast wel genoeg leuke klussen kan doen.
Heb je dat toen ook zo gedaan, op die manier?
Ja, ja, dat heb ik toen op die manier gedaan. Ja, toen had ik Libellen en nog één vaste klant, geloof ik. Dus ik had wel een beetje een basisinkomen op ZZP-basis.
Ja.
Nou, en zo is dat de afgelopen jaren is dat een beetje, heeft dat zich gevormd. En nu probeer ik niet te veel vaste opdrachtgevers te doen. Omdat je dan dus weer eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal hebt. Van ja, als je elke maand of elke week voor iemand werkt, dan zit je toch nog steeds aan die vaste dagen en die werkzaamheden vast.
Ja.
En ik wil af en toe gewoon kunnen zeggen, deze week heb ik lekker niks, bij wijze van. En dat gaat niet altijd op hoor, want hier in de coworkspace gaat het ook altijd door. Ik heb een paar klanten nog waar ik dus echt nog wel vast dingen voor doe. En niet zomaar 2 weken kan zeggen, ik ben er niet.
Ja.
Maar aldoende leert men.
Ja.
En ik probeer nu een beetje, eigenlijk denk ik net als jij, echt wat meer mijn eigen ding te doen. Dus wat minder in dienst van anderen. En wat meer vanuit mezelf. Dus 1-op-1 coaching, workshops. Een soort van koffie met Kim heb ik dan nu. Dus dan deel ik zeg maar mijn Instagram kennis. En dan drinken we eigenlijk gewoon 2-3 uur lang lekker koffie.
Oh, wat cool.
We hebben een leuke gezellige ochtend. En dan mag je gewoon alles vragen wat je wil weten. Van je strategie tot joh, hoe zet ik dit handig op Insta, of hoe werkt dat nou eigenlijk, of kun je me helpen met reels maken, of met dit, of met dat.
Ja.
Oh, alles wat je wil vragen.
Ja, er zijn nu zoveel dingen die ik je wil vragen. Oh, het gaat echt. Waar zullen we beginnen? Nou, misschien bij die 1-op-1 coaching inderdaad. Ja. Want hoe lang geef je dat nu al?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee hoe lang. Ik denk dat ik daar afgelopen najaar mee ben begonnen. Maar dat gaat ook een beetje op en af, omdat ik soms best wel nog grote klussen aanneem en dan gaan die altijd voor wat ik zelf doe.
Oh, ja.
Dus dan is het toch altijd opdrachtgever A. Oh, daar is het heel druk. Oké, dan moet ik even extra bijbenen, zeg maar. Opdrachtgever B. En dan voor je het weet zit je week toch ineens ook alweer heel erg vol.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk in de ideale situatie wel, één, misschien 2 dagen in de week echt mijn eigen ding wil doen.
Ja.
Maar daar zit ik nu nog niet aan. Dus ja, afgelopen najaar heb ik volgens mij Koffie met Kim gelanceerd.
Ja, dus en is dat een beetje gelijk aan de 1-op-1 coaching?
Ja.
Oh ja, dat is gewoon.
Dus dat is eigenlijk gewoon laagdrempelig. Waar het eigenlijk mee begon, Koffie met Kim, is, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Via Insta heb ik natuurlijk heel veel contact, dat heb jij denk ik ook. Ik krijg best wel leuke DM's elke dag. Of waar is dit van, of wat leuk, hoe doe je dat met zo'n coworkspace? Of vertel je boek, hoe is dat gegaan? En dan had ik altijd best wel leuke gesprekken met mensen. Ik vind het altijd heel leuk om dingen te vertellen. Te vertellen hoe ik dingen heb aangepakt en om mensen te helpen. Maar ik kreeg op een gegeven moment bijna elke week wel een verzoek van, vind je het leuk om een keer een kopje koffie met me te drinken? En wil je me dan even vertellen over dit of dit of dit of dit? En dat heb ik toen heel lang gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, chips, mijn tijd is best wel schaars.
En kostbaar.
En heel kostbaar.
Ja.
En met koffie drinken kan ik toch niet echt mijn hypotheek betalen. Dus als ik aan het eind van de maand, ja, dan dacht ik soms best wel eens, hé, chips. Oké, ik had wel iets meer willen, iets meer op mijn rekening willen zien deze maand.
Ja, je moet toch altijd die balans tussen geven en ontvangen houden.
Ja,
toch?
Ja, en die vind ik heel lastig. Ik weet niet hoe jij dat soms ervaart. Omdat je op social media best wel heel benaderbaar bent en open bent. En je deelt natuurlijk ook je leven en je dagelijkse, wat je dagelijks doet. Maar daar komt ook altijd best wel veel interactie op. Dus je bent ook best wel een deel van de dag met mensen aan het kletsen, DM's aan het beantwoorden, mensen aan het helpen met vragen. En dat gaat van waar is je leuke jurk van tot hoe doe je dat, zo'n coworkspace, zeg maar. Dus op een gegeven moment dacht ik, daar moet ik een beetje een verdienmodel aan hangen, want het loopt een beetje de spuigaten uit. Ik zat echt elke week wel koffie met iemand te drinken.
Oh, ja.
En dan, vet gezellig. Ik vind het altijd leuk. En dan zat ik lekker te vertellen en te doen. En dacht ik, chips, het kost toch ook wel energie. En het levert bij aan het einde van de dag niks op. Ja, dat klinkt heel hard, maar als ondernemer moet je toch je eigen salaris verdienen elke maand.
Je moet voor jezelf zorgen. Dat is het echt. Want niemand anders die dat doet.
Nee. En daar had ik best wel moeite mee. Omdat ik het heel belangrijk vind. Of heel belangrijk, ik hecht altijd veel waarde aan dat mensen me aardig vinden. En ik help anderen echt heel graag. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, daar moet ik toch een soort formule aan hangen. Dat je voor een soort klein bedrag alles kan vragen wat je wil.
Ja.
Maar dat ik er wel iets mee verdien. Dus ja. ik deel dan al mijn kennis en ik wil mijn netwerk met je delen. En ik heb tips en noem allemaal maar op. Dus dat begon toen voor, ja, volgens mij echt een symbolisch klein bedrag. Ik weet niet eens meer hoeveel. Had ik er
wat
drie gedaan.
Hoeveel geweest zijn?
175 ben ik denk ik op begonnen.
En dan heb je 3 uur.
3 uur.
Ja, oh ja.
Ja, misschien nog iets meer. Nou, het zal rond dat tarief gezeten hebben.
Ja.
Maar vond ik het heel moeilijk om dus mensen die dan vroegen van, kunnen we een keer koffie drinken? Dat ik dan echt een uur eerst ging nadenken van, oh, verhip. Dan moet ik gaan zeggen dat ik dat niet meer gratis doe. En
hoe
ga ik dit brengen? Dat was toen echt mijn issue van de eeuw. Maar daar werd ik ook wel weer steeds beter in. En dan legde ik gewoon uit, ja, ik vind het echt superleuk. Maar ja, dat doe ik met een select groepje. Echt mijn allerbeste vriendinnen. Of weet je wel, of als er een soort geven en nemen in zit, dan vind ik het helemaal prima. Stel, er is een fotograaf die zegt, kan je mij een uurtje helpen met dit? Dan maak ik 10 foto's voor jou. Nou, oké. Fair enough, win-win.
Ja.
Dus dan ging ik dan naar mensen communiceren. En dan haakte best wel veel mensen af. Die zeiden dan, oh ja, snap ik. Maar dat is toch niet echt waar ik dan naar op zoek ben. En dat was echt een proces dat ik dan moest denken. Oké, ja, weet je, prima. Ja, dan maar niet.
Ja.
Dan, als jij niet wil investeren, dan snap ik dat ook. Maar ik doe het gewoon echt niet meer voor niks.
Ja.
En dat gaat steeds beter. Ik denk dat ik nu een stuk of 5, 6... 1-op-1 sessies heb gehad. Dus koffie met Kim.
Echt officiële
koffie met Kim.
Heel tof.
Heel leuk. Ja, vind ik ook echt leuk om te doen. En nu ben ik een beetje aan het kijken van, hoe kan ik dat verder vormgeven? Er staat voor het najaar een Instagram workshop op het programma. Daar kom ik dan via bij. Had iemand mij getipt. Van, joh, kan je voor een groep van 10 een Insta workshop verzorgen? Dus dat ook superleuk.
Ja.
Dus ik ben een beetje aan het kijken van, daar word ik wel blij van. Zal ik dat dan meer gaan doen? Weet je, dat soort dingen eigenlijk.
Oh, wat heerlijk zeg. En los daarvan, want dit zijn dan dingen, daar moet je echt fysiek bij zijn. Stel zo'n koffie met Kim gesprek, daar moet je echt bij zijn.
Ja.
Maar je hebt ook heel veel tijd geïnvesteerd in het schrijven van jouw boek.
Ja.
Kun je daar misschien iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja, dat was echt een bijzondere tijd trouwens. Want dat boek ging ik ook schrijven in coronatijd. Dus de coworkspace hier, Kate, dat liep een beetje tegelijkertijd met mijn boek en corona. En toen Kate net open was en mijn boek net uit was, toen bleek ik zwanger. Dus het was echt een soort van totale chaos
in mijn leven.
Maar goed, ik zit er nog. Het gaat allemaal goed. Dat boek, ja, dat is ook wel leuk. Ik ben, ik denk een jaar of 3 geleden of zo, had ik ooit naar mijn zusje uitgesproken van, nou, weet je wat mij nog echt tof lijkt? Een boek schrijven. En 2 maanden later had ik een DM in mijn verborgen berichtenbox op Insta van een literair agent, van Maarten. En die had me een berichtje gestuurd. Hey Kim, wat een tof profiel heb je. Geniale reisfoto's. En ik zie dat je ook nog schrijft voor toen Libelle.
Mm-hmm.
Lijkt me een ideale combinatie voor een reisboek. Wat denk jij? Zullen we een keer koffie drinken?
Wauw. Dit is net zoals, zeg maar, hè, met de tennissen dat je je uitspreekt.
Ja. Ja, echt precies. Toch een soort van manifesteren kun je leren, hoor, denk ik. Ik begin er wel steeds weer in te geloven. Ja, Maarten zat dus in mijn verborgen berichtenbox. En eerst dacht ik, nou, is dit spam? Klopt dit wel? Huh? Ik vond het heel vreemd. Maar toen kwam hij naar Alkmaar, toen hebben we een koffietje gedaan.
Ja.
En toen zei hij, zullen we een soort pitch maken? Een literair agent, even voor de duidelijkheid, die heeft, het is eigenlijk een soort aankoopmakelaar voor een boek. Dus wat je met huizen hebt, met een aankoopmakelaar of een verkoopmakelaar, dat is Maarten dan in de boekenwereld. Dus hij heeft heel veel ingangen bij uitgeverijen en hij kan je helpen om je verhaal scherp te krijgen. En uiteraard krijgt hij daar wat voor. Dus als iemand het boek wil uitgeven, dan krijgt hij natuurlijk een percentage daarvan. Maar ik dacht, nou, perfect. Ook dat is iets, solo mis ik dan een beetje de stok achter de deur.
Ja.
En hij was eigenlijk een beetje mijn stok achter de deur. En hij hield me scherp. En toen hebben we een pitch geschreven. Maar die is echt wel 3 of 4, misschien zelfs 5 keer veranderd. Ook door corona.
Ja, maar hoezo is die veranderd dan?
Nou, corona bleef toen maar aanhouden. En wereldwijd reizen maken, dat kon toen gewoon echt niet.
Ja.
Dus het concept veranderde een beetje van, nou ja, de meest gekke verre oorden naar, oké, toch dichter bij huis.
Oh ja.
En uiteindelijk werd het dus ook een boek met plekken in Europa.
Oké, dus er ligt nog eigenlijk een boek op jou te wachten wat geschreven moet worden over de verre oorden.
Ja, het zo hoor. Ja, weet ik niet. Ik vond het echt super tof om te doen. Ik heb uiteindelijk ook 74 andere Nederlandse en Vlaamse travel influencers geïnterviewd. Over hun favoriete plek. Dus het is eigenlijk meer een soort verzamelwerk geworden van alles wat mij op Insta zeg maar inspireert. Dat was een beetje de invalshoek.
Ja.
Insta wordt nogal eens een beetje zo, nou niet afgekraakt, maar wel ja, de hele dag maar dat scrollen en digitaal en dit en dat. Mm-hmm. Terwijl ik dacht, het heeft ook echt wel hele positieve kanten. Want als ik ga kijken van waar moet ik straks heen in Oostenrijk, dan kom ik toch op Insta, echt op de mooiste hotels en de mooiste plekken. En dan denk ik, oh, dat moet ik opslaan en uitzoeken. En dan kan je dus, dan ga ik helemaal een lijst maken met daar wil ik allemaal heen.
Ja.
Dus dat was een beetje de insteek. Maar er zat zoveel werk in het benaderen van al die influencers. En het verzamelen van al het beeldmateriaal en alle teksten. En het herschrijven. En wow, het was echt pittig veel werk.
Ja.
En ik had het voor geen goud willen missen, maar ik zou het ook niet 1, 2, 3 nog een keer doen.
Zou je het misschien wel doen als het echt een boek wordt over alleen jouw ervaringen? Waarbij je geen anderen hoeft te interviewen? Misschien een lastige vraag.
Ja, maar. Nee, ik vind het een hele leuke vraag. Misschien wel eerder. Ja, dat zou ik misschien eerder doen. Maar dan zou ik toch nog wel weer meer plekken aan willen tikken of zo.
Oh ja.
Daar heb ik dan, vind ik zelf, te weinig echt, ja, ik heb genoeg verre oorden bezocht, zeg maar. Maar ook wel veel, ja, er zijn al wel boeken over. Lisbeth Rasker heeft solo backpacken geschreven. Roel heeft Verliefd op de Wereld, Verliefd op Europa, Verliefd op Nederland. Dus er is al wel genoeg. Er zijn zoveel toffe reisboeken al, dat ik niet helemaal zou weten waar mijn unique selling point in zit. Waar zou een boek dat ik weer zou schrijven, wat zou daar de toegevoegde waarde van zijn?
Oh ja, nou misschien is dat dan jouw onzekerheid, want ik zie het nog wel gebeuren of zo.
Oh leuk, ja. Nou leuk dat je dat zegt, ja. Grappig. Ja.
Ik heb toen ooit van, ik weet even niet van wie ik deze tip heb gehad, Kees Lien Charlotte.
Ja, zeker.
Ja, toen gaf zij mij op een gegeven moment een tip van, er zijn ook een heleboel Italiaanse restaurantjes. Of Griekse restaurantje.
Ja.
Als er dan een nieuwe komt, dan wil je er toch even eten.
Ja, dat is wel waar.
Er zijn al duizenden en toch ga je er eten.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Ja, dat is misschien ook een beetje mijn eigen onzekerheid. Ja, en een boek schrijven is gewoon echt heel tof. Het is echt goud als het dan in de winkel ligt en je ziet je eigen boek in de boekhandel liggen. Dat was echt bizar. Maar het is ook wel gewoon echt heel... Ik vond het echt een intens proces. En ook... Ja. Ondanks dat ik dus hiervoor contact had met heel veel leuke andere reizigers. Het is ook best wel eenzaam. Want in die end zit je het allemaal zelf te schrijven.
Ja.
Dus ik vond het ook wel... Ik ben wel een beetje een gezelligheidsdier.
Ja.
En ik vind dit soort dingen heel leuk. Of hier op de coworkspace lekker gewoon kletsen. Of projecten met elkaar oppakken. Dus ik zie dan eerder een soort duo-productie vormen.
Oh, wat gaaf. Nou, wie weet zeg. Wie weet wie dit hoort of iets. Nou,
ja.
Ik heb er wel vertrouwen in.
Nou, wat leuk. Leuk om te horen.
In de toekomst nog iets anders bij gaat komen.
Ja. Nou ja, dat is een beetje nu het fijne aan het hele ondernemerschap. Dat heb je misschien zelf ook wel. Je ziet wel wat er op je pad komt of zo. Ja. Dat vind ik echt het leuke. En soms is dat ook waar ik heel onrustig van word. Dat ik denk, alles kan.
Mm-hmm.
En dus het voelt nooit af en het voelt nooit als genoeg.
Ja, ja.
En dat heb je misschien ook wel, weet ik niet of je dat herkent. Maar met Instagram, het ligt gewoon nooit stil.
Ja, dat vind ik inderdaad ook heel lastig.
Dus ik heb soms een soort een beetje opgejaagd. Dat ik denk, dit nog en dit. Ja. En dit. Het stopt nooit.
Ja, zeg precies.
Maar. En dat ook met je eigen werk. Ja, het is gewoon... Er is genoeg werk voor iedereen. En er ligt zoveel werk bijna voor te grijpen. Dat ik heel moeilijk vind om 's avonds te stoppen met werken.
Ja, same inderdaad. Ja.
Ja, dus als de kleine dan op bed ligt. Dat ik dan niet denk. Dan kan ik nog dit. Dan kan ik nog dit.
Maar op een gegeven moment. Dan moet je gewoon zelf. Moet je echt die grens trekken. En zeggen van nu is het gewoon echt klaar. Inderdaad.
Ja.
Als ondernemer.
Ja, daar heb ik nog wel een hoop te leren. Denk ik. Maar
Nou, maar kijk nou waar je bent.
Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd. Ja, thanks.
Ja, en even over de kleine inderdaad. Want ik had even gekeken. Ze is 4 april.
Ja, 4 april geboren.
Ja, nou ja, Jason, vorig jaar. Jason is 17 april geboren.
Ja, dat is ook zo. Die zitten heel dicht bij elkaar.
Dicht bij elkaar.
Ja, maar dat vind ik bij jou heel leuk om te zien. Want ze ontwikkelen zich heel anders. Want Jason is volgens mij al onwijs aan het lopen en aan het banjeren. En
ja,
aan het,
ja, druk te maken is het.
Ja, die is lekker druk. En die van ons, die zit soms, die loopt toch niet. En dan zit ze gewoon lekker zo in een hoekje te duimen met haar aapje. Oh. En ze kletst dan wel weer heel veel.
Oh ja.
Dus ze kletst wel echt de oren van je kop.
Ja.
Dat vind ik dan super grappig. Dat ze dus zo weinig verschillen en zo verschillend zijn.
Ja, maar echt, ieder kindje is ook weer zo anders.
Ja, vind ik zo leuk.
Ja. Hey, kun je vertellen over, nou ja, over de hele, nou niet per se de bevalling, maar hoe ging dan die periode daarna? Want ineens, je hebt je eigen bedrijf.
Ja.
Andere mensen die werken hier ook. Dus ze zei, ja, je bent verantwoordelijk daarvoor.
Ja.
En dan ineens heb je een kindje op de wereld gezet en daar moet je voor zorgen. En daar gaat ineens heel veel tijd in zitten.
Ja. Ja, dat vind ik nog steeds wel een heel moeilijk proces hoor. Ja.
Vertel, hoe gingen die eerste maanden? Heb je voor jezelf verlof genomen?
Ja, maar en daar kijk ik heel positief op terug. Maar ik ben denk ik ook toch wel weer heel snel begonnen. Ik heb langer doorgewerkt omdat ik voor een opdrachtgever nog niet alles af had. Dus ik ben tot 37 weken en een beetje volgens mij echt wel doorgegaan met werken. Dat is echt wel nog wel lang. Uiteindelijk bleef ze ook bijna anderhalve weken langer nog zitten. Dus dat was op zich prima. Op een gegeven moment wist ik ook echt niet meer wat ik met mijn tijd moest. Maar ik vond het hele zwanger zijn vond ik ook echt heel lastig. Ik was heel misselijk. Maar ja, je kan niet dagen, tenminste ik had niet het gevoel dat ik dagenlang ziek op de bank kon liggen. Want ja, je moet wel, ja, ik weet niet. Er zitten mensen op je te wachten. Hier liep alles gewoon door. We waren hier net open. Oh, ik vond het echt een strijd. Ik was continu zo echt hondsberoerd. Ik heb volgens mij echt tot 22 weken ongeveer gespuugd.
Oh, jeetje.
Niet dagelijks, maar wel nou, zeker om de dag. Ik kon die balans heel moeilijk vinden. Dus ik wilde nog tennissen. Alles mocht weer een beetje. Alles ging weer een beetje open. Ik wilde overal bij zijn.
Ja.
En ik wilde vooral niet nu al zo van, ja, ik weet niet, ik had heel erg moeite met dat mensen dan misschien zouden denken van, oh, Kim is zwanger, is een heel ander mens geworden, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Maar puntje bij paaltje was ik dat wel, want ik was gewoon zo hondsberoerd. Ik had echt nog niet eens de helft van mijn energie. Maar dat wilde ik toch een beetje compenseren. Dus ik wilde overal heen en overal bij zijn. En nog blijven sporten en een bedrijf runnen en dit en dat. Nou, het was eigenlijk gewoon een beetje gekke werk. Maar goed, uiteindelijk werd dat ook beter, ging het allemaal over. En toen was ze daar op 4 april en toen heb ik echt de eerste weken, echt niks gedaan. Echt helemaal niks. Ik dacht volgens mij na een maand, wow, dat ik überhaupt amper mijn laptop heb aangeraakt. Wat een wonder, hoe kan dit? Maar je dagen vullen zich gewoon met,
het gaat zo snel.
Zorg voor een kind en visite ontvangen ook heel veel.
Ja, ik had op een gegeven moment ben je toch helemaal klaar met die kraamvisite.
Oh, zeker weten.
Ja, toch? Maar goed, ik onderbreek je, sorry.
Nee, dat hoor je. Ik was benieuwd waar het heen ging.
Ik herken me heel erg in jouw verhaal, inderdaad. Ja, dus na een maand dan dacht je ineens van, ik heb mijn laptop niet eens aangeraakt.
Ja, dat vond ik echt wel een wonder, dat ik daar dus gewoon echt niet aan toe was gekomen. En dus ook in mijn hoofd geen ruimte voor had gehad. Want ik associeer een beetje mijn identiteit soms ook met, ik ben Kim en ik ben zo'n ondernemende meid of zo, weet je wel. Dus werk is ook een beetje wie ik ben. Dat klinkt misschien heel suf, maar ergens denk ik soms, ik zou niet weten wie ik zonder al mijn werkzaamheden zou zijn of zo, wat ik dan zou doen. Nou goed, dat terzijde. Ik denk na een week of, nou, ik had wel een paar samenwerkingen op Insta, misschien 2 of zo, maar die waren wel heel lief en heel relaxed en die zeiden ook, geniet er nou maar van en deel nou niks in de tijd dat je daar helemaal geen zin in hebt, dus deel lekker wanneer het goed voelt. Dat vond ik echt heel fijn. Dus na een week of 3, 4 heb ik volgens mij wel 1 of 2 foto's en een story of zo misschien gedeeld op Insta, wat dan een samenwerking was.
Ja.
Maar dat hing allemaal een beetje om het moederschap heen. Dus dat was prima, want ik deel toch in principe vaak mijn leven. Dus dit was daar gewoon onderdeel van. Maar toen na een week of 8 à 10, toen dacht ik wel weer, shit.
Ja.
Ik moet wel weer een keer wat gaan doen. Als ondernemer heb je natuurlijk een ZEZ-uitkering.
Ja,
dus je krijgt een klein bedrag per week. Bruto wettelijk minimumloon. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar dat is wel gewoon echt te weinig om van te leven in ons geval. Dat komt neer op, zeg een kleine 1000 per maand. Ja, en daar kon ik in elk geval niet de hypotheek en zeg maar wat ik normaal inleg in de gezamenlijke pot. Dat is echt by far niet haalbaar met dat bedrag. Dus ik voelde al best wel snel toch wel weer de druk. En ook hier met de co-work space. Van ja, die meiden doen het allemaal maar met z'n tweeën. En ja, we doen het allemaal maar bij. Maar dat is gewoon best wel pittig. Want die andere twee meiden hebben ook gewoon fulltime werk en gezin en dingen. Dus ik had wel snel het idee van, oh, ik moet echt wel weer wat doen voor die en voor die en voor die. En achteraf denk ik wel, ah, dat had misschien iets minder gehoeven. Ik had misschien iets minder snel weer vooraan op de barricade hoeven staan van, kijk, ik ben er weer. Dus dat. Maar wat ik wel het fijne vond aan het ondernemer zijn, is dat je gewoon lekker op eigen tempo weer kunt beginnen. Dus ik voelde al wel snel de druk van, ik moet wel weer wat gaan doen. Maar ik kijk wel eens in mijn agenda terug naar vorig jaar. En dan zie ik dat ik bijvoorbeeld na 10 weken na de bevalling of zo, had ik weer een paar interviews gepland staan met mensen die ik dan moest bellen en dan een artikel moest schrijven.
Ja.
Maar dat kon redelijk in mijn eigen tijd. Of dan kwam mijn moeder eventjes oppassen. En dan kon ik gewoon 2-3 uurtjes werken. En dat was echt dan genoeg voor een dag. Dus ik kon wel heel relaxed beginnen.
Ja.
Nu zie ik wel eens vriendinnen die dan na een paar maanden verlof weer moeten beginnen. Maar dan is het ineens weer volle bak.
Ja.
Dus dan ineens moeten ze weer 32 uur of
fulltime,
zo aan de bak. En die overgang was bij mij denk ik wel lekker. Dus ik begon gewoon weer een beetje heel slow. En dat bouwde zich dan in 1-2 maanden langzaam weer op tot, nou ja, wat ik nu op papier werk ik zo 4 dagen in de week. En dan werk ik nog wel vaak 's avonds en in het weekend. En Instagram bijvoorbeeld, daar verdien ik dan af en toe wel eens wat mee. Maar dat zie ik ook een beetje als een soort, nou, nog steeds wel een soort hobbyproject. Het is niet mijn hoofdinkomstenbron.
Ja.
Dus dat doe je dan nog een beetje on the side erbij. Dus wat ik aan uren per week werk, ja, waar zal ik op zitten? Ik denk dat ik toch wel de 36 à 40 aan zal tikken.
Ja.
Maar zo voelt het niet altijd.
Nee, precies.
Het is gewoon een beetje een way of life.
Ja, maar dat is toch heerlijk hoe je dat dan voor jezelf zo hebt kunnen creëren.
Ja. Ja, ben ik nu ook echt wel blij mee. En aan de ene kant blijft het soms een valkuil dat je zo flexibel bent.
Ja.
Dus dan zitten vriendinnen op het terras en dan denk ik vaak, oh, weet je, ik zit toch dichtbij, ik sluit wel even aan. Mm-hmm. Ik werk vanavond wel weer.
Ja.
Maar dan zit ik toch wel weer 's avonds een beetje te werken en te stressen. En in de penarie denk ik, oh, dom, ik moet gewoon wel echt even grenzen trekken. En mijn werkdag is gewoon mijn werkdag.
Ja.
En niet.
Ja, ja, want kijk, voorheen kon je natuurlijk gewoon 's avonds tot diep in de nacht doorwerken. En dan kon je op de volgende dag wat later beginnen.
Exact, maar
dat zit er nu niet
meer. Nee, hoe is dat voor jou?
Ja, same.
Ja?
Ja, ik heb ook heel erg inderdaad dat ik dan denk van, oh, ik zou wel in de nacht willen doorwerken. Maar dan weet ik gewoon, mijn wekker, die gaat gewoon 's morgens vroeg weer. Dus dan moet je ook gewoon aanstaan.
Ja.
En ik merk nu wel na iets van, nou ja, 1,5 jaar bijna, dat het wel makkelijker begint te worden.
Ja.
Maar met, ja, als moeder, je denkt dat je weet waar je aan toe bent en dan wordt het weer
anders. Toch weer niet. Ja.
Dat heb ik heel erg.
Ja. Ja, en ik vind deze fase, nou, ze zijn dan bijna even oud, echt superleuk. Maar ik merk ook, zeg maar, de tijd dat ze een baby was en vooral moest slapen, knuffelen en een fles, zeg maar, die is ook wel echt voorbij. Dus ze heeft echt actief. Weet je, het is echt, als ik dan mamadag heb, ik hou niet zo van dat woord. Goed, als ik mijn vrije donderdag met Abby heb, dan wil ik toch ook wel echt dingen doen. En ik merk dat zij ook wel echt dingen wil doen. Dus kan prima eventjes een tijdje alleen spelen.
Ja.
Maar je bent toch boekjes aan het lezen en muziekjes aan het luisteren en aan het wandelen en naar de diertjes en even boodschappen doen en kletsen met elkaar. En in de tijd dat ze echt nog een baby was en wat vaker sliep, ja, dan ging ik toch snel weer werken, zeg maar, in de tijd dat ze aan het slapen was.
Dat kon gewoon inderdaad.
Ja.
Je kon gewoon op de bank Netflixen. Je kon gewoon.
Ja.
En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik echt dacht van, oh, ik vind het zo zwaar. En dat je dan, ik wil niet meer op de bank vastgeplakt zitten. En nu denk ik van, nou,
zat ik wel op de bank vastgeplakt?
Ja.
Zo grappig ook hoe dat verandert.
Ja, en daarvan heb ik ook echt geleerd dat je van ieder moment moet genieten. Want het wordt zo snel weer anders.
Ja, echt zo.
Ja.
Ja, grappig.
Nou, vet leuk. En ik denk dat we al best wel lang met elkaar zitten te kletsen.
Hoe lang eigenlijk
al? Ja, ik denk al ruim 40 minuten.
Oh, wat heerlijk.
Misschien al meer zelfs.
Leuk.
Maar om wat ik altijd dan doe als een soort van afsluiting, is een quote of zo. Of iets, een gezegde of iets, een ultieme tip die je de mensen mee wilt geven.
Oh, spannend. Mag ik daar heel even over nadenken?
Ja, natuurlijk.
Een ultieme quote of een ultieme tip. Ik ben nooit zo heel erg van de quotes, geloof ik. Maar ik ben wel heel erg van het spring af en toe gewoon eens even lekker in dat diepe. En als iets pijn doet of als je iets heel eng vindt, Dat is vaak juist, denk ik, het teken dat je iets moet doen.
Ja.
En laatst las ik, wat las ik? Dat een verlangen, dat zit een beetje tussen angst en hoop of zo in. Dus dat zit dan toch, ja, hoe zeg je dat? Je bent er bang voor, maar je wil het wel of zo. En dat is denk ik ook heel erg met het, nou ja, ondernemen en lekker doen wat je leuk vindt. Ja, ik heb me jarenlang afgevraagd, oh ja, wat als? Oh ja, wat als ik niet genoeg geld binnenhaal? Of wat als ik nul klanten heb? Of wat als al mijn klanten zeggen, yo Kim, dat was leuk, maar het hoeft niet meer. Ja, dan heb ik wel echt een beetje geleerd te denken, oké, dan solliciteer ik morgen op een nieuwe baan. Dan komt het komt echt wel weer op zijn pootjes terecht.
Ja.
Ik denk dat zoveel mensen het willen of het hopen of denken van, had ik dat ook maar of zo. Maar je bent echt zelfverantwoordelijk voor je eigen droomleven. En je kunt je dagen echt zo aankleden zoals je dat zelf wil, denk ik, in heel veel gevallen. Maar je moet er wel echt voor gaan dan. En je moet wel echt durven. En ook al voelt het soms zo eng, ja, dan moet je het misschien toch juist proberen. Je kunt beter spijt hebben, dat is wel een mooie quote, van iets wat je wel hebt gedaan, dan spijt hebben van iets wat je niet hebt gedaan.
Precies. Ja. Ja, dus daar sluit ik me ook helemaal bij aan.
Ja?
En waar kunnen mensen jou vinden? Nou, je hebt natuurlijk dus Kate.
Ja, Kate Alkmaar.
De website, hoe kunnen we het vinden, de website? Of,
we hebben, eigenlijk heet het @Kate, maar dat apenstaartje is nogal ingewikkeld. Dus als je naar de website wilt gaan, dan is het www.@Kate, maar dan uitgeschreven, dus at. @KateAlkmaar.nl.
Ja.
En mijn eigen Instagram is Kim van Wering, met dubbel E.
En
gezellig als je me daar in mijn chaotische leven komt volgen.
Ja.
Ik verander ongeveer elke week ook mijn bio. Omdat ik elke week denk, nee, dat moet weer anders. Dat kan leuker. Dit kan, nee, dat is niet meer hoe ik ben. Nee, ik ga wat anders neerzetten. Dus ja, eigenlijk, ja, ik modder ook maar wat aan. En so far so good.
Nou,
en,
dat ik wou zeggen, dat doe je wel goed.
Nou, wat lief. Soms ga ik wel echt vet hard op mijn bek. En dan zit ik een week huilend thuis. En denk ik, waarom wilde ik dit ook weer allemaal? Ja. En dan na een week denk ik, nee, wow, kijk me gaan. Ik regel het gewoon allemaal zelf.
Ja.
Ik moet elke maand zelf mijn knaken binnenhalen. Ja, terwijl iedereen op de 23e gewoon zijn salaris gestort krijgt. En ik doe het lekker zelf. Come on.
Ja, precies. Ja. Oh, wat gaaf zeg. Ja. Nou, ik vond het superleuk om met je gesproken te hebben.
Nou, wederzijds. Thanks. Leuk dat ik te gast mocht zijn bij je.
Ja, ja, ik zal alle informatie in de videobeschrijving zetten of in de beschrijving op Spotify.
Leuk.
Dus heel erg bedankt dat je er was.
Ja, leuk dat jij hier was.
Ja, zeker. En jullie bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Doeg!